samen zijn plaatsen onder Gods zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de maker is van uw persoonlijke leven, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen couplet 2 en 3. We hebben net gezongen, eigenlijk een vraag, wat deed uit hemelszalen u nederdalen naar deze wereld? En de advent is begonnen. We gaan weer langzamerhand richting kerst, waarin we gedenken, en dat is ook wat wij gedenken, dat God zelf mens werd in zijn Zoon, de Heer Jezus, geboren in de schaduw, onder de schaduw van het kruis, om 33 jaar later voor jou en voor mij te sterven aan het kruishout van Golgotha. En ik wil u graag een tekst voorlezen uit Lucas hoofdstuk 1. Het is een klein beetje afwijkend wat op de oorspronkelijke liturgie stond. Lucas 1 vers 46 tot en met vers 50. Daar is Maria bij haar tante Elisabeth. En beide zijn in verwondering in wat God aan het doen is. In Elisabeth, Johannes de Doper, zal geboren worden. En in Maria zal de Zoon van God geboren gaan worden. En dit is hoe zij reageert. Lucas 1 vers 46. Lucas 1 vers 46. De MBG vertaling. Daar gaan we. Ja. Vers 46. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn heiland. Omdat hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten. Omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de machtige. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, al wat u deed voordat uw zoon geboren werd, was gericht op die geboorte. In het centrum van de tijd, in het middelpunt van de tijd, hebt u uw zoon gegeven en het begon zo klein. Bij een maagd die zwanger werd en een tante die de wegbereider in haar droeg. Het begon zo klein en zo nietig. Nooit zal deze schepping meer dezelfde zijn, sindsdien al wat u deed was daarop afgestemd. Al uw handelen was daarop gericht. En ik bid, Heere Jezus, dat wij zo ook in de adventstijd mogen toeleven naar de ware betekenis van kerst. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, getabernakeld. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid als van de enige geboren Zoon van God. En voor nu, Vader, willen we u bidden dat u ons een gezegende dienst wilt geven, wanneer we straks gaan nadenken over de wijnstok en de ranken en het werk van de landman aan de wijnstok. Wil ik u bidden dat u uw woord voor ons wilt openen. We mogen luisteren, mogen ontvangen wat u vanavond wilt geven. In de naam van de Heer Jezus, onze Heiland. Amen. Ik wil u uitnodigen om Johannes hoofdstuk 15 op te zoeken. We gaan daar de versen 1 tot en met 8 van lezen. Johannes 15, de versen 1 tot en met 8. Het zijn woorden die de Heer Jezus uitsprak toen hij vanuit de bovenzaal waar het avondmaal werd ingesteld onderweg is naar de hof van Gethsemane. Dezezelfde avond zal hij verraden worden, gearresteerd worden. En de volgende dag zal hij geëxecuteerd worden. Dat is de context van de wijnstok. Johannes hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 8, daar gaan we. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. En dan, want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen, mijn leerlingen zijn. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Mag ik kort met u bidden. Vader, we hebben dit gedeelte zo gelezen. Het is een gedeelte waar zo ongelooflijk veel in staat. Maar wilt u geven dat de essentie van de wijnstok en wat u in deze verse zegt echt tot ons mag doordringen. Laat het ons niet in verwarring brengen, maar we helder mogen zien wat u hier zegt en wat u daarmee bedoelt. Help ons, help mij om te spreken in getrouwheid aan uw woord. In uw naam, Heer Jezus. Amen. Dit is een prachtig gedeelte, Johannes hoofdstuk 15. Sommigen van jullie hebben het misschien wel uit het hoofd geleerd. Het is een prachtig stuk waarin als het ware zichtbaar wordt wat Paulus heel vaak noemt, dat wij in Christus zijn. Hier wordt het als het ware aan ons zichtbaar gemaakt met de wijnstok, met de ranken en de landman, de wijngaardenier die zorg draagt voor de wijnstok. En in dit gedeelte wordt ons eigenlijk een maximaal contrast voorgelegd. Het beste wat je kan overkomen is om als die rank verbonden te zijn aan de Heer Jezus. Zijn leven vloeit door jou heen en zijn leven wordt in jou zichtbaar. De vrucht van de Heilige Geest. Een mooier leven is er niet. Ik wil de doopkandidaat ook bemoedigen. Er is geen mooier leven dan te gaan in de voetstappen van de Heer Jezus en verbonden te zijn aan die wijnstok, aan een rank die vrucht geeft, die weliswaar gesnoeid wordt om nog meer vrucht te dragen, maar een mooie leven is er niet. En er wordt gesproken over ranken die weliswaar op een of andere manier met de Heer Jezus te maken hebben gehad, maar nooit werkelijk tot vrucht dragen zullen komen. En over die ranken, zegt de Heer Jezus, die zullen verwijderd worden van de wijnstok. Maximaal leven, maar ook maximaal sterven. Het vuur wordt daar ook omschreven. De sleutel om dit gedeelte goed te begrijpen ligt, denk ik, als ik het goed begrijp, in vers 8. Daar staat hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Eigenlijk staat er zoveel als wij vrucht dragen, tonen wij daarmee aan dat wij leerlingen zijn van de Heer Jezus. Dragen wij geen vruchten, zijn wij niet die discipelen van de Heer Jezus. En in het vrucht dragen, mag ik het heel simpel zeggen, in het zichtbaar worden van de Heer Jezus, die het leven van de wijnstok is, in het zichtbaar worden van Hem, toon je dat je een discipel van de Heer Jezus bent. Mensen mogen van u verwachten, als u christen bent, dat u meer en meer gaat lijken op de Heer Jezus. Dat is wat Johannes 15 ons in dit vers wil zeggen. En daarin wordt de Vader verheerlijkt. Als Hij ziet dat zijn Zoon vele andere broers en zussen heeft, vele zonen en dochters voor de Vader, daarin wordt de Vader verheerlijkt. Dus de Bijbel, de Heer Jezus, mag verwachten van jou en van mij, als wij in Hem zijn, dat er ook werkelijk vrucht zal volgen. Het is een heel intens moment als de Heer Jezus dit zo uitspreekt. Net hiervoor is Judas buiten de kring van de apostelen geplaatst. Er staat letterlijk, het is een vreselijk vers, maar er staat letterlijk dat de Satan in hem voer. En hij wordt uit de kring van apostelen gezet. Innerlijk is Judas meer verbonden met de mammon dan met de Heer Jezus. En Petrus heeft op deze avond gezegd, en ik zal u zo hopelijk duidelijk kunnen maken waarom ik deze twee mensen noem. Petrus heeft op die avond gezegd, Heer Jezus, ik zal u altijd blijven volgen. En de Heer Jezus moet tegen Petrus zeggen, als straks de haan zal kraaien één keer, zul je mij 3 keer verloochend hebben. Petrus wordt gesnoeid, Judas wordt verwijderd. Dat is wat hier gebeurt. Dat is wat hier gebeurt. En alles wat er hier gezegd wordt en alles wat er gaat gebeuren op deze avond en de dagen daarna, staat onder het commando van de Vader die de landman is, die zorgt voor de wijnstok. Hoofdstuk 14, wat hieraan vooraf gaat, eindigt met deze woorden, vers 31. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en zo doe als mij de Vader geboden heeft. Staat op en laten wij van hier gaan. En dan gaan ze uit de bovenzaal onderweg naar de hof van Getsemane. Hij zal daar gearresteerd worden. Hij zal de volgende dag gaan sterven. Maar alles onder commando van de Vader. En dan staat er, ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Het is een van die vele ik ben uitspraken van de Heer Jezus. Ik ben het licht van de wereld. In Hem moet de duisternis verdreven worden. En zien we wie Hij is, zien wij wat het ware leven is. Ik ben het ware brood. Hij geeft dat voedsel voor ons innerlijk leven. Ik ben het levende water als je dorst hebt en van binnen uitdroogt. Hij is dat levende water. Ik ben de goede herder. Hij roept jou bij naam en hij gaat voor jou uit. En hier, ik ben de ware wijnstok. En als de Heer Jezus dat zegt, is dat eigenlijk een beetje een beeld van overvloedig leven. Een wijnstok met ranken, dat kan een ongelooflijk grote opbrengst geven. Ik heb gelezen bij een bijbeluitlegger, Barnhouse heet hij. En dan verwijst hij naar een wijnstok dicht bij Londen, Hampton Court, onder glas. Een hele grote wijnstok, meer dan 1000 jaar oud. 1 hoofdwortel. Sommige ranken zijn wel 60 meter lang. En deze wijnstok levert meer dan 1000 kilo aan vruchten, aan druiven, elk jaar weer opnieuw op. Dus ik ben de ware wijnstok is een beeld van het echte leven dat Jezus in ons wil zijn en door ons heen ook naar die ander wil tonen. En dan staat er achteraan: en mijn vader is de landman. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik daar vaak wat overheen las. Ik denk, oké, hij is de landman. Goed. Maar we moeten goed kijken wat de landman doet. En daar wil ik mee beginnen vanavond. Wat doet de landman? Wijnstok is de Heer Jezus. En de vader is de landman, is de wijngaardenier. Wat doet de vader? Hebt u het gezien wat de vader doet, wat de landman doet? Twee dingen. 1. Het wegnemen van vruchteloze ranken. Afsnijden, verdorren en in het vuur gooien. Dat is het eerste wat de landman doet. Het tweede wat de landman doet, is het snoeien van vruchtdragende ranken, opdat er nog meer vrucht komt. Dus God de Vader doet een eeuwigheidswerk onder ons. Hij oordeelt en vernietigt. En hij disciplineert zijn kinderen. Nu wil ik heel kort iets noemen wat een worsteling in mijn leven is geweest, nu niet meer, maar waar ik niet helemaal uitkwam. En dat is dit, toen ik net bezig was met mijn opleiding, waar inmiddels ook alweer een eeuwigheid geleden in België, in Heverlee, toen worstelde ik met de vraag van, kan iemand die in Christus is nog verloren gaan? Want hier kom je de ranken tegen die in Christus zijn en blijkbaar toch worden weggesneden door de landman en in het vuur worden geworpen. Dat was een worsteling voor me. Sommigen die zeiden van, nee, ja, als je één keer behouden bent, kun je echt wel weer verloren gaan. Nee, dat kan niet. Dat is even mijn worsteling. Hè. Ik zal u zo zeggen waar ik uitkom, waarvan ik helemaal overtuigd ben dat het een Bijbels gegeven is, namelijk de volharding der heiligen. Maar dit was wel mijn worsteling. Heer Jezus, u zegt hier zelf dat het blijkbaar mogelijk is dat die ranken worden weggenomen uit u. Maar hoe kan dat nou? In Johannes 3 staat dat wij wederom geboren worden. Kan dat dan weer teniet gedaan worden? In Johannes 10 staat dat wij schapen zijn in uw kudde. Kunnen wij dan naar een andere kudde worden overgebracht? In Efeze 1 vers 13 staat dat wij verzegeld zijn door de Heilige Geest. Kan dat zegel dan verbroken worden? Wat wilt u hiermee zeggen, Heer Jezus? Nu waar ik nadrukkelijk ben uitgekomen, en ik wil u dat toch als bemoediging meegeven, de Bijbel kent echt geen afval van Gods kinderen. Zij die wederom geboren zijn, waar God zijn stempel op gezet heeft, die de uitverkorenen genoemd worden, niemand zal ze stelen uit de handen van de Heer Jezus. Johannes 6 vers 39. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij, de Vader, mij gegeven heeft, niets verloren laten gaan, maar het opwekken ten jongste dag. Nou, wij noemen dat in de theologie de volharding der heiligen. En ik wil u daarmee bemoedigen, als u eenmaal een wedergeboren kind van God bent en de Vader zijn stempel op je gezet heeft, kun je niet meer verloren gaan. Hoe moeten we dan dit gedeelte begrijpen? Wel door naar de context te kijken. Want de context is hier Judas en Petrus. En Judas was ook een uitgekozen apostel. De Heer Jezus had ook hem uitgekozen. Hij hoort bij mijn kring van leerlingen, van apostelen. En daar is Petrus met al zijn optimisme. En ik denk dat we hier in een beeld te zien krijgen wat de Vader aan het doen is. Wat de Vader aan het doen is. Daar is Judas. Bij hem is geen innerlijke vrucht. Bij hem is geen innerlijke vrucht. Niemand zag het. Want hij hoorde toch ook bij die kring van apostelen. Niemand zag het. Maar de Heer Jezus wist het. Wanneer Maria de Heer Jezus zalft met olie, met een geweldig bedrag aan olie, dan is de reactie van Judas in zijn woorden, nou, dit had ook aan de armen gegeven kunnen worden. Maar de Heer Jezus kijkt naar het hart van Judas. En dan staat er in Johannes 12 vers 6. En dit zei hij niet, Judas. Dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen. Maar omdat hij een dief was. Innerlijk verbonden met de mammon. En de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Hij hoorde er niet echt bij. Ja, hij was in zekere zin verbonden aan de Heer Jezus, aan zijn spreken. Hij zag wat de Heer Jezus deed. Hij proefde welke genade, wat een kracht er in de Zoon van God was. En hij zag hoe Lazarus uit de dood werd teruggeroepen, waar we het de laatste keer over gehad hebben. Hij zag hoe de Heer Jezus duizenden mensen bediende met maar een paar visjes en broden. Hij zag hoe de Heer Jezus over het water liep. Maar hij was innerlijk niet met de Heer Jezus verbonden. En dan komt de landman, de wijngaardenier, en onder commando van de Vader, toelating van de Vader, vaart Satan in Judas. En Judas wordt buiten de groep gezet, wordt afgebroken van de wijnstok en komt uiteindelijk in het vuur terecht. Dat is wat de landman doet. De landman, de Vader, is bezig om in de wijnstok zijn meesterwerk zichtbaar te maken hier beneden op aarde. Is de hand van de wijngaardenier. De Vader is de landman en neemt deze rank weg. En gooit hem in het eeuwig vuur. En ik wil u dit noemen als een zorg die ik eigenlijk in elke dienst met mij meedraag. Je kunt blijkbaar op een wijze verbonden zijn met de Heer Jezus aan de buitenkant, zonder dat er werkelijk een innerlijke verbinding is. Daar is Judas, maar hij behoort de Heer Jezus niet toe. En hij wordt in het eeuwig vuur geworpen. Dit is iets wat wij niet graag willen horen, maar waar de Bijbel ons wel over vertelt. Het is blijkbaar mogelijk, en dit is mijn zorg, en ik heb het meegemaakt, dat mensen jaar in jaar uit in de gemeente komen, dezelfde liederen zingen, zelfs meedoen met de gebeden, maar al die tijd zijn ze van binnen niet werkelijk met de Heer Jezus verbonden. En dat is elke keer mijn zorg als we een dienst ingaan. En mijn bede voor u allemaal is dat u innerlijk verbonden bent met de Heer Jezus. Dat u hier niet maar zit en van binnen met iemand anders gesynchroniseerd bent. En daar is Petrus. Werk van de landman zitten we nog steeds bij, hè? Daar is Petrus. En Petrus moet gesnoeid worden. Het gaat over u, over mij. Wij moeten gesnoeid worden. Waarom, Petrus? Waarom moet hij gesnoeid worden? Waarom is hij, denk ik, hier die rank die gesnoeid moet worden? Petrus, daar kunnen we ons zo makkelijk, ja, ik althans, zo makkelijk mee vereenzelvigen. Die man was zo optimistisch over zijn eigen kunnen. Werkelijk waar, als de Heer Jezus zegt van Petrus, ook jij zult mij niet volgen. Dan gaat hij er dwars tegenin. Maar ik wel. Ik ga u volgen. Ik ben geweldig. Alle anderen zullen u verlaten. Ik niet. Wat een misplaatst optimisme over zichzelf. En dan komt de landman. En de landman gaat Petrus snoeien. En de Heer Jezus zegt, Petrus, straks de haan kraait. Voordat dat zover is, zul je mij 3 keer verloochenen. Overigens denk ik dat dat de reden is dat sommige kerken ook een haan hoog op de toren hebben staan. Om ons eraan te herinneren hoe kwetsbaar en hoe ongelooflijk optimistisch wij over onszelf kunnen zijn. En daar komt de landman en moet werken in Petrus. Moet snoeien wat voortkomt uit zijn vleeselijk optimisme. Petrus wordt aan zichzelf ontdekt. En wat kan dat pijn doen als Gods woord ons aan onszelf gaat ontdekken? Weet u wat er met Petrus gebeurt op deze avond? Als hij dan 3 keer gezegd heeft, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet. En dan kraait de haan. En dan vlucht hij naar buiten. En dan huilt hij. De landman maakt de ranken aan het huilen bij tijd en wijle. Dit is mijn vraag aan u. Hier is Judas. Hier is Petrus. Hier is de rank die nooit vrucht zal dragen. En de landman weet het. En hij neemt het weg. Het is geen innerlijke verbinding met de Heer Jezus. En daar is Petrus. En ik wil het u gewoon vragen. Deze avond. Mogen God geven. Dat hier geen Judas aanwezig is. En ik hoop dat u mij goed begrijpt. Dat u allemaal 1 op 1 verbonden bent aan de wijnstok, aan de Heer Jezus. De wijnstok en de ranken. Dit is wat er staat. Gaan een stapje verder. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet. Petrus, jij ook niet. Als je in mij niet blijft. Ik ben de ware wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk in hem, die draagt veel vrucht. En dit moet u onderstrepen in uw Bijbel, uit uw hoofd leren, want zonder mij kunt gij niets doen. Johannes 15, vers 5. Zonder mij kunt gij niets doen. Wat was de kracht van Philadelphia? U kent het briefje wel, hè, in Openbaringen. Gij hebt kleine kracht. Waarom kon God daar een geopende deur geven? Gij hebt kleine kracht. Gij hebt mijn naam niet verloochend. Gij hebt mijn woord bewaard en bent blijven uitzien. Daarom zal ik u bewaren. Gij hebt kleine kracht. Hoe is het bij u? Moet de Vader nog heel veel optimisme in u wegsnoeien? Moet zijn woord als een tweesnijdend zwaard dingen gaan aantonen en wegsnijden? Denk het, bij mij wel. Hij moet mij elke keer weer op dat punt brengen. God, ik kan het niet. Dit is dan mijn persoonlijke ervaring. Ik weet van mijzelf dat de Heere God elke keer weer mij op dat nulpunt brengt. Het is net of je dat spelletje met ganzenbord doet. Kent u dat nog, ganzenbord? Ik denk het niet, hè. Maar sommigen wel, ja. Dat is een Mies Bouwman generatie, die weet dat nog. Maar dan ben je net lekker op weg op dat ganzenbord. En dan kom je op dat plekje van terug naar af. En hup, dan ga je weer terug naar af. God werkt zo in mijn leven. Keer op keer weer, terug naar af. Terug naar Wim, jij kunt het niet, echt niet. Ik neig ertoe om te zeggen dat langzamerhand ik begin te leren dat ik het echt niet kan. En ik eer mijn Vader ook niet door te doen alsof ik het wel kan. In dit gedeelte zegt de Heer Jezus ook dat vruchten die ik draag zijn Vader eren. En er zit een spanning in. Hoe kan ik nou mijn Vader eren als ik niks kan? Hoe moet je dat nou bij elkaar brengen? Ik wil mijn Vader eren door op Jezus te lijken, maar ik kan niks. Misschien helpt u dit om dat bij elkaar te brengen. Stel dat u verlamd bent geraakt en u kunt inderdaad gewoon letterlijk niks. Alleen maar op bed liggen en u kunt nog een heel klein beetje praten. Dat is het enige wat u kunt. Maar u hebt een machtige vriend, een sterke vriend, die dag en nacht bij u is. Die u eten geeft, die uw bed verschoont, die de dekens opschudt, die het hoofdkussen wat verderop schuift. In alles helpt hij jou, in alles. En stel nu dat er een gast langskomt bij jou. Een verre vriend die bij jou aan huis komt. En hij komt binnen. Hoe eer ik dan deze kostbare vriend? Ik eer hem niet door zelf mijn uiterste best te gaan doen, door de dingen voor elkaar te krijgen. Ik kan het toch niet, maar ik doe mijn best. Maar ik eer hem door te zeggen, ik heb een vriend die mij dag en nacht helpt. En die bij alles mij zo dicht nabij is. Kijk eens naar hem. Hij doet dat voor mij en in mij. Dan ontvangt die vriend eer. Als ik zeg, ik kan het niet. Maar uw zoon, vader, hij kan het in en door mij. Hij is die sterke vriend. Dan eer je daarmee. Dan eer je daarmee de vader. En ik denk dat het snoeien in ons leven heel vaak hierop neerkomt. Dat datgene wat toch geen vrucht zal dragen voor de Vader, dat gaat hij wegnemen. We hebben een moestuin achter het huis. Er zit geen wijnstok, maar wel tomaten. Nou, als u tomatenplanten hebt gehad, volgens mij weet Theo nou ook al waar ik het over heb. Die moet je dieven, zo heet dat. Die moet je dieven. In de oksels moet je alle nieuwe zijscheuten weghalen. En mijn buurman, die is 80 jaar en meer, die is echt op leeftijd en die heeft ook tomatenplanten. En die heeft afgelopen jaar een aantal malen op mij moeten mopperen omdat ik onvoldoende aan het dieven was. Hij had wel gelijk, want daar waar ik het wel goed gedaan had, goed gediefd had, vreemde taalconstructie, daar was wel een rijke opbrengst. Daar zag je veel meer opbrengst. Weet u, als God in uw leven gaat snijden. En lieve doopkandidaten, dat gaat de landman doen. Dan gaat hij alles wat alleen maar bladeren geeft wegnemen. Zodat er meer vrucht in jouw leven komt. Soms snijdt hij vrienden weg. En het kan zo'n pijn doen. Soms verlies je je baan. Soms raken relaties verbroken. Petrus huilde, jij huilt ook. Mag ik je vragen om de landman te vertrouwen? Gods weg is de beste altijd. Niet altijd de makkelijkste. We willen gaan afronden met de wijnstok en de vruchten en hoe dan die vruchten tot stand kunnen komen. Hoe komen die vruchten tot stand? Hoe gaat dat nou? Hoe gaat dat nou wel? Die vrucht is niet jouw verantwoordelijkheid. Zullen we daar beginnen? Die vrucht is niet jouw verantwoordelijkheid. Je kunt wel op je kerkstoeltje gaan zitten van... Nou moet de vrucht van de geest moet zichtbaar worden. Ik moet meer lief hebben. Ik moet meer geduld hebben. Ik moet... Wat je moet is in Jezus blijven. En zijn woord in jou. Wat je moet doen is Bijbel lezen. Wat je moet doen is tijd nemen voor gebed. U kent dat liedje wel, hè? Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Het is zo simpel. En wat doen wij? Wij leggen onszelf een soort van papegaaienjuk op. En we gaan andere christenen napapegaaien. Dat werkt toch niet. Die oude mens in jou, die zal het never nooit niet redden. En die is aan het kruis genageld in Christus, doop. En wat wij moeten leren is om innerlijk met hem verbonden te zijn. Mag ik het heel simpel en dan ook naar de afronding toe gaan, heel simpel maken? Elk mens is innerlijk ergens mee verbonden. Sommige mensen zijn verbonden met Elvis Presley. Kent u die mensen? Ze gaan zelfs steeds meer op Elvis Presley lijken. Ze gaan die bril opzetten van Elvis. Ze zingen de hele dag de liederen van Elvis. Ze gaan zo'n wit pak met van die knopen aantrekken. En zelfs op hun grafsteen wordt nog iets over Elvis gezegd. Ze zijn innerlijk verbonden met de erfenis van Elvis. En naarmate ze daar meer en meer mee bezig zijn, gaan ze zelfs op Elvis lijken. Waar jij innerlijk mee verbonden bent, daar ga je mee synchroniseren. Judas was verbonden met de mammon en het komt eruit. Petrus was verbonden met Jezus en het komt eruit. En uiteindelijk denk ik dat in ons leven maar twee keuzes zijn. Ofwel zijn we verbonden met de wijnstok en de Vader werkt in jouw leven. Ofwel zijn we dat niet en zullen we als ranken... Blijf in mij, zegt de Heer Jezus. Blijf in mij. Blijf in mij tot 3 keer toe. Dat is uw opdracht. Blijf in hem. Lees je Bijbel. Bid elke dag dat je groeien mag. Weet u hoe dat gaat met uw smartphone? Ik heb thuis een iPhone. Ik vind iOS geweldig. Maar misschien dat u wel met andere soorten telefoons werkt. Maar bij iOS heb je 1 dingetje. Als je met je telefoon foto's maakt en je komt thuis in je wifi-netwerk... dan wordt het onmiddellijk gesynchroniseerd met de andere apparaten in dat wifi-netwerk. Kunt u me nog volgen? Dus dat betekent als ik een foto maak... ik weet niet, de Mies Bouwman-generatie en al dat soort apparatuur... je kunt mij wel volgen. Als ik een foto maak met mijn telefoon en ik ben thuis in het wifi-netwerk... komt die ook op de iPad te staan. En dat is echt heel leuk... Dus de inhoud van de iPad en de telefoon die worden gesynchroniseerd als ik in dat wifi-netwerk ben. Mag ik het heel simpel zeggen? Als ik in dat netwerk blijf met de drie enige God, dan wordt de inhoud van de Heer Jezus gesynchroniseerd met mij. Hebt u hem? Dat is in Christus blijven. Dan wordt mijn innerlijk gesynchroniseerd met de Heer Jezus, wie hij is. En dan weet u, dan krijg je de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Plaatjes van de Heer Jezus. Blijf binnen synchronisatieafstand van de Heer Jezus. Daar gaat dit gedeelte over. En draag veel vrucht voor de Vader. Amen. Wat is het bijzonder, Heer, dat in een wereld die steeds donkerder wordt... en die voorbereid wordt om straks een valse Christus te omarmen... dat ook hier in Enschede en op zoveel andere plekken kleine groepen mensen zijn die vasthouden aan uw woord. Die de naam van uw zoon niet verloochenen. Die u blijven verwachten. Die weten wat het is om niet sterk maar zwak te zijn. Klein van kracht. Dank u wel, Vader, dat u zo ook hier in ons leven hebt gewerkt, in mijn leven hebt gewerkt. Dat we niets anders willen. Zelfs al kost het misschien ons leven. Maar niet anders willen dan trouw te blijven aan u, Heere Jezus. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen. Amen. Ere zij aan God de Vader, zullen we dat staande met elkaar gaan zingen. Ere zij aan God de Vader, opwekking 320. Ik stel voor dat we het eerste en het derde couplet, ik kijk even naar de organist, 1 en 3. Maar eerst wil ik u de zegen meegeven en dan gaan we dat met elkaar zingen. Ontvang dan de zegen van onze machtige God. Mogen de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de blijde gemeenschap met de Heilige Geest met ons allen zijn in Jezus' naam. Amen.